Welkom bij de Vragendokter podcast. Ik ben huisarts Janneke Kant en het is mijn missie om jou meer kennis te geven over ziekte en gezondheid. Dat doe ik door informatie te delen en vragen te beantwoorden via mijn Instagram account. Ook spreek ik online influencers aan die verkeerde informatie de wereld in helpen en daar geld mee verdienen.
En ik, collega Anouk Oosthout, bevraag jou Janneke in deze podcast. Zo helpen we jou aan informatie die wel klopt.
Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door huisartsen Eemland en Rijnmond Dokters.
Verkoudheid bij kinderen, daar gaan we het over hebben in deze aflevering. Is het bijvoorbeeld normaal dat kinderen 10 keer per jaar verkouden zijn? En wat is een koortsstuip en krijgt een kind dat bij hoge koorts? En waarom doet een huisarts vaak moeilijk over het voorschrijven van antibiotica? Jo Janneke, laten we beginnen.
Dat is een mooie intro.
Ja, toch? Laten we even beginnen met verkoudheid zelf, het fenomeen. Wat is het eigenlijk?
Aan de binnenkant van de neus, de keel en de bijholte zit slijmvlies. Slijmvlies is huid waar een laagje slijm op zit. En dat laagje slijm is normaal gesproken heel dun. Maar bij een verkoudheid raakt dit slijmvlies ontstoken. En door die ontsteking wordt er dan veel meer slijm gemaakt. En als het slijmvlies veel slijm maakt, dan krijg je snot. En wat er ook gebeurt, is dat het slijmvlies dikker wordt. Hierdoor kan bijvoorbeeld de neus dicht gaan zitten of het gangetje van de neus naar de bijholte afgesloten worden.
Ja, dan krijg je zo'n lekker verstopte neus van.
Precies, ja, ja.
Fijn. En wat merk je aan een kind bij een verkoudheid?
Nou, doordat er inderdaad meer slijm wordt gemaakt, krijgt je kind een loopneus of juist een verstopte neus. Daarnaast kunnen er klachten zijn van keelpijn, hoesten, omdat het slijm ook de keel inloopt. En hoofdpijn, spierpijn. En ook zie je vaak een verhoging van de temperatuur of zelfs koorts. En daarnaast kan je kind meer slapen, hangerig zijn, moe zijn.
Ja, oké. Okay. En hoe word je verkouden?
Nou, een verkoudheid ontstaat door een virus over het algemeen. Dat virus krijgt je kind van iemand anders, doordat diegene hoest of niest. Of dat er druppeltjes in de lucht zitten die je kind binnenkrijgt.
Ja.
Het kan ook bijvoorbeeld via druppeltjes op de handen of op speelgoed, waardoor je kind het virus krijgt.
Ja, dus verkouden worden kan je eigenlijk heel makkelijk. Zeker
heel
als
makkelijk.
Kind,
ja,
op school
zeker.
En dat soort dingen.
Absoluut, ja.
En is dat dan één virus waar ze ziek van kunnen worden of zijn het er veel meer?
Nee, heel veel.
Heel veel, okay.
Alleen al van de verkoudheidsvirussen zijn er volgens mij wel 200.
Goeiedag.
Ja, en dat is ook gelijk de reden waarom het heel normaal is dus dat je kind in de eerste jaren misschien wel 10 keer per jaar verkouden is.
Ja, hij krijgt al die virussen. Ja,
ja, want wat gebeurt er na een contact met een virus? Het lichaam gaat afweerstoffen maken.
Mm-hmm.
Dat wil zeggen dat er stoffen gemaakt worden die ervoor zorgen dat je kind de volgende keer niet meer ziek wordt van datzelfde virus.
Ja.
Maar ja, en dan omdat het lichaam heel hard aan het werk is om het virus op te ruimen, ja, kan je kind zich niet lekker voelen of koorts krijgen. En dus elke keer dat je kind met een nieuw virus in aanraking komt, gaat dat afweersysteem weer afweerstoffen maken. En kan je kind dus verkouden worden of ziek worden.
Ja, ja, dus eigenlijk is het niet erg en het is dus normaal. Maar ja, fijn is anders natuurlijk. Ja.
Nee, en het goede nieuws is wel dat naarmate kinderen ouder worden, dat ze steeds minder ziek gaan worden. Omdat ze op een gegeven moment natuurlijk afweerstoffen hebben tegen al die virussen.
Tegen al die 200 virussen, ja precies.
Het komt goed.
Het komt goed, oké. Okay. Het is een fase.
Dat.
Maar goed, en koorts. Koorts bij verkoudheid, is dat dan eigenlijk ook goed?
Ja, dat klopt. Koorts is een hele normale reactie van het lichaam, als het dus die afweerstoffen aan het maken is. Het is zelfs zo dat het lichaam meer afweerstoffen maakt als de temperatuur hoger is.
Ja.
Ja, dus eigenlijk ook dat je kindje sneller beter wordt bij een hogere temperatuur.
Ja, oké. Okay. Maar hoge koorts, hè, als ik kijk naar mijn eigen kind, daar zitten wel alarmsymptomen ook op, toch? Wanneer is het gevaarlijk en wanneer niet?
Nou, een temperatuur mag bij een kind tot wel 42 graden komen.
Oh, dat is best hoog.
Ja, en het kan echt geen enkele kwaad. En ik snap als moeder wel dat eng voelt, hoor. Want
ja,
ik moet ook wel lachen om mezelf als mijn kind dan 41 graden koorts heeft. Denk ik, oeh, dat is hoog. Terwijl ik tegen elke moeder, andere moeder uit zou leggen van het kan echt volstrekt geen kwaad.
Nee, precies.
Dus dat is echt wel een gevoelsdingetje wat we denk ik allemaal herkennen. Hè? Het voelt alsof het heel hoog is, maar echt het is echt niet erg. Kinderen maken heel snel hele hoge koorts en dat is echt normaal.
Ja.
En sterker nog, het heeft dus een reden. Het lichaam is gewoon aan het zorgen dat er antistoffen worden gemaakt, ja, zodat de volgende keer je kind niet ziek wordt van dit virus.
Nee, exact. Oké.
En misschien nog wel goed om te noemen dat voor mij als huisarts is het bij koorts dus ook helemaal niet belangrijk hoe hoog de temperatuur is. Ik zeg vaak zelfs koorts is koorts, stop maar gewoon met meten. Want het maakt mij dus echt helemaal niks uit of dat een kind 38,1 of 41,3 heeft. Hè. Koorts is koorts.
Ja.
Het enige wat voor mij belangrijk is, is of je kind ziek is.
Ja, oké. Maar het is dus eigenlijk feit of fabel, gaan we eventjes. Is het belangrijk dat je de temperatuur van je kind verlaagt?
Nee, zoals ik al zei, is het dus niet erg, niet gevaarlijk om koorts te hebben. Het is dus ook niet nodig om, nou ja, wat hoor ik allemaal, met natte lappen, paracetamol of weet ik veel wat aan de slag te gaan om die temperatuur te verlagen. Het doel is niet temperatuur verlagen, dat is niet nodig. Het is overigens ook niet zo dat hoe hoger de koorts, hoe erger het ziek zijn is. Dus hoe gevaarlijker de ziekte is.
Oké. En dan moet ik wel meteen denken aan een koortsstuip. Hè? Moet je daar dan niet bij uitkijken als de koorts zo hoog is?
Nee, het is dus ook niet zo hoe hoger de temperatuur, hoe groter de kans op een koortsstuip.
Ah, dus we hebben weer een fabeltje.
Ja,
hier.
Zeker. Ja. Ja, er wordt heel vaak gedacht van mijn kind heeft hoge koorts, ik ben bang dat het een koortsstuip krijgt. Maar dat is niet zo. Een kind krijgt een koortsstuip omdat het temperatuurcentrum in de hersenen eigenlijk nog niet helemaal af is.
Ja.
Als de temperatuur bij een kind snel stijgt, dan raakt dat temperatuurcentrum een soort van in de war. Die krijgt error. En daardoor kan een kind een koortsstuip krijgen.
Ja.
En het grappige is, meestal is dat dus aan het begin van de koorts. Dus bij een stijging tussen de 37 en de 38 graden. Dat is vaak het moment dat kinderen een koortsstuip krijgen.
Ah.
Het is dus echt een grote fabel dat een koortsstuip vaker voorkomt bij hoge koorts.
Oké. Helder. Wist ik niet. Maar goed, daarvoor zitten we hier ook.
Fijn dat ik jou ook wat kan leren.
Ja. Ik vertelde net dat het voor jou dus niet belangrijk is hoe hoog de temperatuur is, maar wel of het kind ziek is. Maar wat bedoel je daar dan mee?
Nou, als kinderen verkouden zijn, dan voelen ze zich overduidelijk niet lekker. Hè? Ze gaan sneller huilen, meer slapen of minder slapen.
Mm-hmm.
Ook heel vaak minder slapen.
Helaas.
Hangerig zijn, ze willen niet eten. Maar eigenlijk is dat allemaal normaal gedrag voor een ziek kind.
Ja.
Wat zijn nou alarmsymptomen? Je kan op een paar dingen letten. Je kind moet als eerste minimaal 2 keer per dag plassen. Dus 2 keer per 24 uur.
Ja.
Is dat niet het geval, dan moet je de huisarts of de huisartsenpost bellen. Dus ook in het weekend de huisartsenpost.
Ja, dus bij kleine kindjes met luiers moet je daar dus, kan je op letten op een natte luier, zeg maar.
Precies,
ja.
2 keer per 24 uur minimaal een natte luier.
Ja.
Daarnaast is het belangrijk dat je kind in ieder geval de helft drinkt van wat het normaal zou drinken. En bij kleintjes onder het jaar is dat natuurlijk altijd makkelijk, hè? Want die drinken flessen, flesvoeding. Bij borstvoeding wordt dat natuurlijk alweer veel lastiger om het te meten. Dus ik zeg altijd, nou ja, voor dat eerste jaar als ze flesvoeding krijgen, dan is het de helft van wat ze normaal zouden drinken. Mm-hmm. Bij borstvoeding en bij oudere kinderen, dan is het dus die 2 keer per 24 uur plassen waar je op moet letten.
Ja.
En misschien vocht, dat is niet alleen melk, hè, maar dat kan ook uit fruit komen of uit pap of uit appelmoes. Of wees vooral ook creatief daarin.
Ja, precies. Ja.
Ja, er zijn nogal meer dingen hoor, want het is belangrijk bijvoorbeeld dat je kind alert is. Mm-hmm. En wat bedoel ik daarmee? Dat je kind reageert als je wat doet of als je wat zegt.
Ja.
En kinderen mogen echt hangerig zijn, die mogen op de bank liggen, maar het moet niet zo zijn dat ze langzaam reageren, dus dat er echt een vertraging zit op een reactie.
Mm-hmm.
En dat bedoel ik niet, jongens, dat ze met hun iPad in hun handen zitten en geen aandacht hebben voor jou.
Ja.
Maar ik bedoel echt dat als je dat je kind raar reageert, dat je kind verward is of dat je kind echt niet reageert op je.
Ja, precies. Oké, dat is wel een goed onderscheid. Ja.
Ja, een ander ding om nog op te letten is de ademhaling van een kind. Als je kind te weinig lucht binnenkrijgt, dan zie je dat vaak goed als je naar de blote borstkas kijkt.
Ja.
Je ziet dan dat die heel snel op en neer gaat. Of dat hij bij de bovenbuik helemaal naar binnen trekt. En dat is dan omdat je kindje heel hard moet werken om adem te halen. Kleine kinderen die kunnen ook echt gaan kreunen. Die hebben een soort kreunende, steunend geluid bij de ademhaling. Dat is allemaal reden. Dus dat snelle ademen wat je ziet, dat die borstkas die naar binnen gaat. En kreunen of steunen bij de ademhaling. Allemaal reden om de huisarts of de huisartsenpost te bellen.
Ja, Oké. Okay. Jij hebt daar volgens mij wel eens een filmpje over gepost op jouw Instagram. Een kindje waarbij de bovenkant van de borst intrekt bij het ademen. Hè?
Ja, klopt. Ja. Op de Instagram-account De Vragendokter zie je daar ook voorbeelden van. Mm-hmm. In de hoogtepunten, ik denk onder ziekkind, staan filmpjes ja, hoe dat er nu uitziet. En je noemt dat inderdaad intrekkingen, waar je op kan letten.
Ja, misschien dat we daar nog wat mee kunnen als de podcast online staat.
Ja,
dat
kunnen we in de nieuwsbrief delen.
Ja, precies. Ja. Oké. Okay. Ik heb al eens gehoord dat je ook op vlekjes moet letten. Want ik ben natuurlijk je collega, ik zit hier aan de telefoon soms ook. Hoe zit dat precies?
Ja, dat klopt. Bij een paar ernstige ziektes, zoals hersenvliesontsteking of een bloedvergiftiging, kan je puntbloedingjes krijgen. En ik zeg altijd, dat ziet eruit alsof iemand hele kleine rode stipjes heeft gezet op de huid van je kind met een pen. En hoe maak je nou het onderscheid tussen al die andere uitslag, want kinderen kunnen heel veel vlekjes krijgen als ze ziek zijn. Mm-hmm. Stap 1 is dat je voelt als je over de huid wrijft of dat je die vlekjes voelt. Of dat je dus bobbeltjes voelt, alsof het voelt als schuurpapier bijvoorbeeld. Het is namelijk zo met die puntbloedingjes waar je bang voor bent, die voel je niet. Dus als je over de huid heen gaat, die liggen in de huid en die kan je niet voelen. Dus dat is het eerste wat je doet. Voel je ze, nou dan hoef je niks te doen. Of in ieder geval dan zijn het niet de vlekjes waar je bang voor bent. Het tweede met deze vlekjes is dat als je erop drukt, dat ze dan niet weggaan. Ze zijn niet wegdrukbaar.
Ja.
Wat bedoel ik daar nu mee en wat kan je daar nou als ouder mee? Hè? Als je een glas pakt met een doorzichtige bodem en je drukt dat glas of met de zijkant of met de bodem tegen de vlekjes aan, dan blijf je ze zien. Eigenlijk alle andere onschuldige vlekjes, die gaan weg op het moment dat je een glas er tegenaan drukt. En die komen gelijk weer terug als je het loslaat.
Ja.
Kan je even wegdrukken. Ja.
En deze dus niet. Die blijf je zien door het glas heen, zeg maar.
Ja, die blijf je zien. En verder is het zo met deze vlekjes dat ze zich vaak in een paar uur ontzettend snel uitbreiden over het lichaam. En daarbij wordt je kind echt in korte tijd ernstig ziek. Dus je hebt echt een kind wat slecht gaat reageren, wat een snelle ademhaling heeft. Bij baby's een kreunende ademhaling.
Ja.
En daarbij dus ook die stipjes of die vlekjes, die puntbloedingjes, die zich heel snel uitbreiden. Dat is absoluut een groot alarmsymptoom en reden om echt gelijk een huisarts te bellen. Ook in de nacht, ook in het weekend, ook in de avond.
Ja, oké. Heel duidelijk. Een verkoudheid, hoe lang mag die dan duren? Wanneer is het normaal en wanneer moet je ook bellen naar een huisarts?
Nou, een normale verkoudheid is meestal binnen 2 weken wel over. Het kan soms echt nog wel wat langer duren. En koorts bij een verkoudheid kan ook best wel een week duren.
Ja. Wat dus dat is niet uitzonderlijk?
Nee, dat is helemaal niet. Nee. Dat is absoluut niet uitzonderlijk. En we noemden net al dus ook dat het ook dus heel normaal kan zijn dat een kind 10 keer per jaar verkouden is. Nou, reken maar uit hoeveel weken je dan met een ziek kind zit.
Ja. Waar
moet je nou wel op letten? Hè? Als je kind na 5 dagen koorts nog helemaal geen verbetering heeft, hè, dat je helemaal nog geen verbetering ziet, of juist zieker wordt, is dat altijd een reden om contact te zoeken met de huisarts. En ook als je kind na een paar dagen geen koorts te hebben opeens weer koorts krijgt, is dat een reden om contact op te nemen.
Ja.
En natuurlijk ook al die andere alarmsymptomen die ik net hierboven al noemde, hè, zoals die sufheid en moeite met ademen en dat soort dingen.
Ja, wat kan je zelf doen als je kind verkouden is? Hoe kan je het proces misschien een beetje ondersteunen of versnellen?
Nou, bij koorts is het belangrijk om je kind luchtig te kleden. Wij zeggen altijd, doe een laagje minder aan dan wat je normaal zou doen voor het seizoen.
Mm-hmm.
Tweede is belangrijk, is dat je kind goed blijft drinken.
Ja.
Eten is niet belangrijk. Je mag gerust een hele week niet eten.
Oh.
Het maakt echt helemaal niks uit. Maar drinken is wel belangrijk. En wat we al zeiden, minimaal de helft van normaal, of in ieder geval 2 keer per 24 uur plassen is belangrijk.
Ja.
Je hoeft dus geen paracetamol te geven om die temperatuur te verlagen. Hè? Wel kan je je kind paracetamol geven omdat het pijn heeft of zich niet lekker voelt. Dus die paracetamol is echt om je kind zich lekkerder te laten voelen.
Precies.
En dus
voor het
niet
comfort.
Niet om die temperatuur te verlagen.
Ja.
Ja, een verkoudheid gaat eigenlijk altijd vanzelf over, hè, zonder speciale medicijnen. Als de neus van je kind erg verstopt zit, kan je 3 keer per dag een neusspray gebruiken, zoutoplossing.
Ja.
En wat ook denk ik wel even goed is om te benoemen, je kan eigenlijk nooit te veel zoutoplossing in een neus van een kind stoppen.
Okay.
Er zijn zelfs neusspoelingen, hè, met zoutoplossing die je kan kopen. Als die neus vrij is, voelt je kind zich vaak echt heel veel prettiger.
Ja.
Dus wees daar niet te zuinig op, je kan er niks kwaad aan doen, het is niet gevaarlijk. Dus gebruik dat ook echt hoor, bij een verstopte neus.
Ja.
Dat is wel wat anders voor xylometazoline neusspray. Want dat is een neusspray waar een speciaal stofje in zit. Die kennen we allemaal denk ik zelf wel als volwassenen. Als je dan spreekt, dan gaat je neus zo lekker binnen de 3 seconden goed open. Ja,
die haal je gewoon bij de drogist.
Ja, die haal je bij de drogist ook. Maar dat mag eigenlijk pas voor kinderen vanaf 6 jaar.
Ja.
En alleen als je kind echt heel veel last heeft van die verstopte neus en het zoutoplossing neusspray en het spoelen met zoutoplossing van de neus en paracetamol samen helpen niet genoeg, dan kan je vanaf een leeftijd van 2 jaar de kinderdosering van die xylometazoline kortdurend gebruiken. Echt maximaal voor 1 week.
Waarom zo kort?
Ja, omdat het kan bijwerkingen geven, die neusspray. Het kan hartritmeproblemen geven. Mm-hmm. Maar als tweede ook, omdat je er verslaafd aan kan raken. En dat klinkt een beetje heftig. Maar als je deze spray langer dan 1 week gebruikt, dan kan het zo zijn dat je slijmvlies van je neus juist geïrriteerd gaat worden.
Ja, ja.
En dat maak je dan de ontsteking weer erger.
Ah, okay.
Dus nooit langer, ook geldt ook voor volwassenen, nooit langer dan 1 week.
Ja.
Okay. Ja, en even als het gaat over medicijnen, jongens. Ja, hoestdrank helpt niet. Punt. Niet doen. Zonde van je geld. Koop er wat leuks voor, maar geen hoestdrank.
Nou, die krijgen we dus sowieso niet meer als sponsor.
Nee, dat gaat niet meer lukken. Nee.
Oké. Okay. Nou, je hebt het veelvuldig over paracetamol. Hoe zit het dan bijvoorbeeld met ibuprofen, Nurofen bij kinderen?
Ja, ook daarvan is mijn advies, doe het niet als het niet nodig is. Paracetamol is altijd de eerste keuze qua pijnstilling.
Okay.
Dat is het meest veilige medicijn wat we hebben. En ik weet niet wat er is gebeurd de afgelopen jaren, maar je ziet echt de afgelopen jaren dat ouders hun kind Nurofen geven in plaats van paracetamol, dus zonder eerst paracetamol te gebruiken.
Yeah.
Ik denk wat daarbij komt kijken is dat Nurofen lekker is, dus dat kinderen het makkelijk wegdrinken.
Omdat er zo'n zoet...
Ja, volgens mij zit er een smaakje
aan.
Ja. Toch zou ik echt willen aanraden om eerst paracetamol te proberen. Alleen al om het feit dat Nurofen toch wel mogelijke bijwerkingen kan laten zien. Hè, zoals problemen met de nieren of problemen met de maag. Maar heb je nu echt op vaste tijdstippen de maximale dosering paracetamol gegeven aan je kind en heeft je kind nog echt heel veel pijn, dan is het goed om in overleg met de huisarts, want dat wil ik wel even benadrukken, te kijken of er een reden is voor beoordeling of toch het advies om Nurofen te proberen.
Ja. Ja.
Dus nou ja, wees daar terughoudend in. Overigens is bij oorpijn en bij keelpijn is ook goede pijnstilling erg belangrijk. Hè? Geef op vaste tijdstippen de maximale dosering paracetamol. En kijk dan pas of dat het niet gaat. We worden toch vaak bij oorpijn gebeld. Mijn kind heeft oorpijn. En dan is er nog geen pijnstilling gebruikt. Ja. Of is er eigenlijk heel wisselend pijnstilling gebruikt. Stap 1 is echt bij oorpijn of bij keelpijn. Geef je kind paracetamol.
Ja.
En doe dat consequent.
Ja, precies. Ja, nou ja, we benoemen het al in de intro, hè? Waarom geef je als huisarts niet gewoon lekker antibiotica? Ben je van het gezeik af?
Nou, ten eerste omdat antibiotica over het algemeen helemaal niet helpt bij een normale verkoudheid. Ja. Antibiotica werkt alleen tegen bacteriën. En zoals al gezegd, wordt de verkoudheid eigenlijk bijna altijd veroorzaakt door een virus. Het helpt dus niet.
Nee.
En wat wel grappig is, veel ouders zeggen dan, ja, maar de vorige keer kreeg ik ook antibiotica en toen werd mijn kind ook beter. Dat komt waarschijnlijk omdat je kind zonder antibiotica ook vanzelf beter had geworden.
Ja.
Want als je kijkt naar de onderzoeken, dan je wordt niet sneller beter van antibiotica bij een verkoudheidsvirus.
Ja.
Ja, en daartegenover wel kan het natuurlijk zo zijn dat je kind bijwerkingen krijgt van de antibiotica.
Ja.
Of als je kind toch regelmatig antibiotica nodig heeft of krijgt, want de vraag is of dat het nodig is, dat dan op een gegeven moment die bacteriën niet meer reageren op die antibiotica.
Ja.
En dan heb je in de toekomst wel een probleem.
Ja, precies. Want dan heb je met resistentie te maken dat die bacteriën niet meer reageren.
Precies.
Ja. Okay. Als het gaat om oorpijn en keelpijn, heb je nog wat meer specifieke adviezen?
Oorpijn wordt vaak veroorzaakt ook door het verkoudheidsvirus, een oorontsteking. Er zit een gangetje van de neus naar de oren toe. Dat noem je de buis van Eustachius. Mag je gelijk weer vergeten. maar als die vol met snot zit, kan er een ontsteking van het oor ontstaan. De meeste oorontstekingen gaan binnen 3 dagen vanzelf over. Dus wat ik al zei, geef paracetamol voor de pijn bij een verstopte neus. Gebruik zoutoplossing, gebruik een spray of spoel de neus met zoutoplossing. Duurt die oorpijn langer dan 3 dagen, dan is het een reden natuurlijk om een huisarts te bellen. Als de oorpijn dus ook korter dan 3 dagen duurt en je kind is wel erg ziek, hè, zoals eerder benoemd bij de alarmsymptomen, dan moet je dus ook bellen.
Ja.
En wat ook wel misschien goed is om te noemen, bij een loopoor, dus als er pus of viezigheid uit het oor komt, dat gaat vaak binnen 1 week vanzelf over.
Ah.
Is dat niet zo, dan moet je de huisarts bellen, dus je kan dat gewoon eventjes afwachten. Dat geldt overigens niet voor kinderen met een trommelvliesbuisje.
Ah.
Als die kinderen een loopoor hebben, dan is het verstandig om de huisarts de eerstvolgende werkdag te bellen.
Ah, ja.
En wat bedoel ik daarmee? Als die op zaterdag een loopoor krijgen, kan je maandag de eigen huisarts bellen.
Mm-hmm.
En als het bijvoorbeeld op maandagavond is, bel je gewoon de volgende ochtend. Ja,
ja,
precies.
Ja. En zo'n trommelvliesbuisje zijn gewoon die traditionele buisjes, hè, die,
ja,
kinderen
die
soms
geplaatst
hebben.
Worden, ja, door de KNO-arts. Ja, ja, okay. Door de keelneusoorarts. Ja.
Okay.
Nou ja, nog eventjes over keelpijn. Hè. Keelpijn duurt meestal echt wel een goede week. Duurt het langer dan een goede week? Of wordt je kind echt ziek? Bij keelpijn zijn een paar dingen waar je goed op moet letten. Kan je kind helemaal niet meer slikken? En dan bedoel ik echt helemaal niet meer. Hè. Dus dat drinken niet meer gaat, dat is een reden om te bellen. En ook als je kind de mond niet meer open kan doen. Soms zie je dat de amandelen zo groot worden dat ja, een soort van blokkade geeft in de keel, waardoor de mond niet meer open gaat. Dat is ook reden om te bellen. En natuurlijk weer, nou ja, alle alarmsymptomen die we hebben genoemd.
Ja, precies. Ja, en dat is volgens mij wat ik jou vooral hoor zeggen ook in dit verhaal over verkoudheid bij kinderen. Eigenlijk is er best een afwachtend beleid, ja, tenzij er alarmsymptomen
precies,
zijn.
Ja. Ja, je kan heel vaak gewoon afwachten tenzij er echt dingen zijn, zoals dat slechte drinken, slecht plassen, benauwdheid.
Ja,
dan moet je de huisarts bellen.
Ja, misschien richting afronding, zijn er nog dingen die je bent vergeten of die je nog graag wil benoemen?
Ja, er zijn nog wel een paar dingen die ik wil noemen. Even terug naar de koortstuip. Wat je vaak daar hoort is dat als kinderen een keertje een koortstuip hebben gehad, dat ouders heel angstig zijn voor een volgende. Een koortstuip ziet er hartstikke akelig uit.
Ja.
Zelfs voor mij als dokter, ik vind dat er ook heel, heel akelig uitzien.
Ja, want hoe kan je dat kort beschrijven?
Ja, wat er gebeurt is dat het kind vooral niet meer reageert. Dus kinderen liggen of met de ogen dicht of staren langs je heen. Reageren niet op aanspreken, reageren niet op een pijnprikkel. In eerste instantie verkrampen ze vaak. Dus zie je dat de spieren zich helemaal aanspannen en daarna gaan ze schokken.
Ja.
Dat is hoe dat eruit ziet. En nou, dat is natuurlijk gewoon heel akelig om te zien.
Ja.
Ouders zijn dan ook heel vaak natuurlijk bang dat het nog een keer terugkomt.
Mm-hmm.
Overigens bij een koortstuip, jongens, ik denk dat we daar nog wel een keer een aparte podcast over gaan maken. Maar moet je wel de huisarts bellen en moet je dus ook gewoon de spoedlijn bellen van de huisarts of
ja,
de spoedlijn van de huisartsenpost. Dat mag gewoon. Ook wel even belangrijk om te weten hierin dat een koortstuip niet gevaarlijk is en uiteindelijk helemaal geen kwaad kan. Dus dat het er heel akelig uitziet. Maar ja, uiteindelijk valt het gelukkig reuze mee.
Ja.
Maar waar ik naartoe wilde in dit hele verhaal, waarbij ik nu heel erg uitweid, is dat vaak wordt gezegd dat je een koortstuip kan voorkomen door de koorts te onderdrukken als een kind de volgende keer koorts krijgt.
Ja, ja.
En je ziet dan vaak dat ouders heel erg aan de slag gaan met paracetamol en koude lappen en weet ik veel wat. Maar dat is niet waar. Je kan een volgende koortstuip niet voorkomen. Je krijgt een koortstuip of je krijgt hem niet.
Ja.
En je kan er dus helemaal niks aan doen. Het blijkt niet zo te zijn dat als je continu paracetamol geeft of continu Nurofen geeft, dat het dan die koortstuip voorkomt. Dus ja, het is gewoon dikke vette pech.
Ja.
Het gebeurt of het gebeurt niet. Het heeft gewoon ermee te maken dat die hersenen nog niet helemaal volgroeid zijn. Het goede nieuws is, wat ik al zei, het is niet gevaarlijk. Het kan geen kwaad. Het andere goede nieuws is dat het vanaf een leeftijd van 6 jaar stopt.
Ja.
Maar goed, je kan er dus weinig aan doen. En nou ja, dat scheelt misschien dat wetende. Dat ouders proberen altijd heel veel. Ja, dat snap ik, maar het helpt niet.
Nee. Maar wat ik een beetje wel uit je verhaal hoor, is dat als een kind eenmaal een keer een koortstuip heeft gehad, is de kans dan groter dat hij het ook een andere keer weer krijgt dan kinderen die dat eigenlijk doorgaans niet hebben?
Ja, klopt. Je bent daar gevoelig voor of je bent daar niet gevoelig voor. Dus er is een kans dat je weer een tweede koortstuip krijgt. Overigens, een tweede koortstuip in dezelfde ziek zijn periode, dat is wel een alarmsymptoom. Dus als je kind kindje een koortstuip heeft gehad en in dezelfde dagen dat je kind ziek is, krijgt hij er weer een. Dat is altijd wel reden om door een kinderarts beoordeeld te worden.
Duidelijk.
En wat ik verder nog wil, als laatste wil zeggen, en dan stoppen we. Een kind tot 3 maanden mag geen koorts hebben. Dus als jouw kindje onder de 3 maanden is en koorts heeft, dan bel je gelijk je huisarts of de huisartsenpost. Enige uitzondering is als je kind net een vaccinatie heeft gehad, een prik, dan is koorts een hele normale reactie als ze onder de 3 maanden zijn. Maar in alle andere gevallen onder de 3 maanden is koorts een reden om gelijk een huisarts te bellen.
Duidelijk.
Nu ben ik klaar.
Wij gaan de belangrijkste leerpunten en alarmsymptomen en dergelijke gaan we in een nieuwsbrief zetten. Die verschijnt als de podcast uit is. Dus mocht je daar nog niet op geabonneerd zijn, ga dan even naar het Instagram-account van Joanneke, de Vragendokter. In de link in haar bio kun je dan via de Linktree je inschrijven voor de nieuwsbrief. Dankjewel.